Je luistert naar Als de Dood. Mijn naam is Aisha. Vandaag bespreek ik de zaak van de 21-jarige Kelly Gabriel uit Aalst, België. In november 2006 werd zij als vermist opgegeven, maar haar familie heeft haar nooit meer teruggevonden. Er wordt altijd gezegd dat er bij dit soort zaken eerst goed wordt gekeken naar de mensen om het slachtoffer heen. En ook in de zaak van Kelly bleek dat er een familielid betrokken was bij haar verdwijning. Wie dit was en waarom haar lichaam nooit meer is teruggevonden, hoor je zo. Voor foto's en beelden van deze zaak kan je terecht op de Instagram-pagina van de podcast, @alsdedood_podcast. Laten we beginnen. Op maandag 20 november 2006 verliet de 21-jarige Kelly Gabriel haar woning in Aalst. Volgens haar familie had ze verteld dat ze richting het station zou gaan en dat ze om 1 uur die middag rijles had in Wetteren. Maar daar kwam ze nooit aan en als Kelly die avond ook niet thuis komt, zijn haar ouders doodongerust. Het is niets voor de jongste dochter van het gezin om niets te laten horen van haarzelf. Haar moeder Josephine vertrouwt het niet. Zij en haar dochter hadden altijd een goede band gehad en spraken elkaar enkele keren per dag. Omdat Kelly niet opneemt en ook niemand iets laat weten, besluit haar moeder haar slaapkamer te doorzoeken. Daar ontdekt ze dat Kelly min of meer een dubbel leven leidde. Ze had haar familie namelijk verteld dat ze in een avondwinkel werkte, maar niets bleek minder waar. In haar kamer werd een afschrift gevonden waaruit bleek dat ze in seksclub Blue Moon in Laarne werkte. Volgens sommige artikelen werkte ze daar als een serveerster, maar anderen omschrijven hoe de 21-jarige zich prostitueerde in de club. Ze was die dag op haar scooter naar het station vertrokken. Deze werd door haar familie teruggevonden, maar van Kelly was geen enkel teken van leven. De volgende dag, 21 november, doet de moeder van Kelly aangifte van de verdwijning. Haar signalement wordt verspreid om zo mogelijk in contact te komen met getuigen die haar die maandag hebben gezien. Op de dag van haar verdwijning had ze een bruine skibroek en een bruine trui aan van het merk O'Neill. Ze droeg bruine leren laarzen en een grijze damesjas met capuchon. Er werden enkele huiszoekingen uitgevoerd door de politie, waarbij ook speurhonden werden ingezet, maar alle sporen liepen telkens dood. Het was voor de rechercheurs een bijzonder onrustwekkende vermissing. Kelly had volgens haar familie geen problemen en zou zeker niet vanuit haarzelf vertrekken zonder iets tegen haar ouders te zeggen. Juist omdat ze had gelogen over haar werk, kon het goed zijn dat er meer was waar ze niet over had verteld. Wellicht was er een conflict geweest of was ze in verkeerde kringen terechtgekomen. De politie besluit daarom langs te gaan bij de seksclub in Laarne. Ze had de baan gevonden met de hulp van haar schoonbroer, Danny, en hij bracht haar vaak naar haar werk. De schoonbroer bleek echter interessanter te zijn voor de politie dan in eerste opzicht werd gedacht. Al snel richtte het onderzoek zich op de telefoon van Kelly. Deze was op maandag nog bereikbaar geweest, maar ze had niet opgenomen. Doordat de telefoon wel aan had gestaan, kon de recherche achterhalen welke zendmasten een connectie hadden gemaakt met haar mobiel. En wat direct opviel, was dat ook de telefoon van Danny M. op dezelfde locatie was geweest als dat van Kelly. Dit was de eerste echte ontwikkeling in de zaak. Hoe kon het zijn dat de 50-jarige schoonbroer op de dag van haar verdwijning bij haar mobiel in de buurt is geweest, terwijl hij eerder had aangegeven niets te weten? Had het dan toch iets te maken met het werk dat Kelly deed? En wist hij waar de 21-jarige was? Hij werd een hele week verhoord en ontkende elke dag weer ook maar iets met de verdwijning te maken te hebben. Maar de inmiddels verzamelde bewijzen waren voldoende voor de rechercheurs om door te blijven vragen en zo zijn geloofwaardigheid af te laten nemen. Wat er inhoudelijk precies in de verschillende verhoren is gezegd en gedaan is helaas niet bekend, maar na een week ontkennen breekt de 50-jarige Danny M. en bekent hij de moord. Op maandag 27 november, precies 7 dagen na de vermissing van Kelly, geeft haar schoonbroer toe haar gewurgd te hebben en vervolgens in het water van een dender heeft gedumpt. Maar waarom? Kelly had in de middag van maandag 20 november een afspraak bij haar schoonbroer thuis. Ze had de werkloze Danny M. een paar weken eerder €1300 geleend. Maar nu had ze dat geld dringend nodig om een tweedehands auto te kopen. Een van de klanten van de seksclub waar ze werkte zou haar bij het station in Aalt ophalen om samen de auto te kopen. De oudere man, een zekere André, zou een groot deel meebetalen. Hij vond haar erg leuk en gaf Kelly al een langere tijd geld, sieraden en andere cadeautjes. Maar die middag zou Kelly nooit bij het station aankomen, want het bezoekje bij haar schoonbroer overleeft ze niet. Ze was met de scooter naar zijn huis gereden. Aan de keukentafel zei ze dat ze haast had, want André wachtte al op haar bij het station. Ze wilde haar geld terug hebben. Maar ze wist toen nog niet dat haar schoonbroer het geld tot de laatste cent had verspild vanwege zijn gokverslaving. Hij was al dagenlang in paniek omdat hij niet wist hoe hij het probleem kon oplossen. Hij had geen geld en uitstelvragen kon niet, want hij wist dat ze het geld direct nodig had. Hij vertelt zelf later hoe hij totaal aan de grond zat. In een paar maanden tijd had hij €35.000 vergokt in casino's. Hij had een hypotheek opgenomen op zijn huis en had verschillende leningen lopen. Zelfs de €1900 die zijn eigen moeder hem had gegeven om een grafsteen te kopen voor zijn overleden vrouw, had hij weggespeeld. Hij zat zwaar in de schulden en kon onmogelijk het geld terugbetalen. Hij vertelde Kelly dat hij het geld niet had en zij dreigde zijn moeder op te bellen om alles te vertellen. Hij reageerde hierop door te dreigen om haar ouders te vertellen over haar huidige werk, maar ze deinsde niet terug en Danny M. ontplofte van de woede. Hij zag een plastic tasje liggen en trok deze over haar hoofd om haar zo te wurgen. In dezelfde beweging probeerde hij haar nek dicht te knijpen, maar ze vocht te hard terug. Ze smeekte hem om te stoppen en de zak van haar hoofd af te halen. Hij nam haar in een wurggreep, sleurde haar tegen de grond en drukte haar keel dicht. Hij plaatste hierbij zijn knie op haar borst. Ze sloeg en schopte in het rond, maar hij voelde hoe ze steeds zwakker en zwakker werd. Ze was aan het stikken. Toen hij geen leven meer voelde, liet hij haar los. Hij tikte nog op haar borst om het te controleren, maar ze was al dood. Het enige waar Danny M. op dat moment aan kon denken, was geld. Geld, geld en nog eens geld. Hij doorzocht haar kleding en haalde €3000 uit haar broekzak en nog eens €600 uit haar tas. En dat was nog niet genoeg, want hij doorzoekt ook haar scooter met de hoop daar geld aan te treffen, maar heeft daar niets meer kunnen vinden. Haar levenloze lichaam had hij intussen in een laken gewikkeld en met een kruiwagen naar zijn garage gebracht. Hij was bang dat ze misschien nog leefde, dus hij bond haar vast aan de kruiwagen, zodat ze niet zou kunnen ontsnappen als ze weer bij bewustzijn zou komen. Hij wilde ervoor zorgen dat niemand door zou hebben dat Kelly die middag bij hem was geweest. Hij reed daarom haar scooter naar het station en liep vervolgens terug naar huis, zodat het zou lijken alsof Kelly echt op het station was aangekomen. Eenmaal terug thuis ruimde hij alle mogelijke sporen die de politie zou kunnen leiden naar hem op en laadde hij het lichaam van Kelly in de kofferbak van zijn auto. Een plan had hij niet, want wat volgde was een doelloze zwerftocht met het slachtoffer achter in de auto. Hij wilde haar eerst dumpen in een gracht in Overmeren, maar dat bleek uiteindelijk niet geschikt te zijn. Vervolgens reed hij door naar de Gentse haven. In Sint-Kruiswinkel stond hij op het punt om haar lichaam uit zijn kofferbak te halen en daar in een berm achter te laten. Maar eenmaal daar zag hij een politieauto rondrijden. Heel snel sloeg Danny M. de klep weer dicht en reed een eind verder naar Electrabel. Hij kwam met het idee om daar een sollicitatieformulier te vragen om zo niet verdacht over te komen. In de tussentijd hield hij de politiewagen scherp in de gaten, want het laatste wat hij op dat moment wilde was een controle van zijn voertuig. Bang dat de agenten hem in de gaten hadden, besloot hij het lichaam bij Electrabel op een verlaten plek in het struikgewas te verbergen. Hij reed door naar huis en onderweg gooide hij de handtas, de telefoon en de jas van Kelly uit het raam. Hij ging door met zijn normale activiteiten, kocht brood en bereidde een kleine maaltijd voor zijn kinderen die inmiddels thuis waren gekomen van school. Die avond had zijn zoon voetbaltraining en na hem daar afgezet te hebben, besloot hij zijn werk af te maken. Hij moest het lichaam van zijn schoonzusje ophalen bij Electrabel om het definitief te dumpen op een betere plek. En dat vond hij bij de sluis van de Dender. Hij gooide haar lichaam in één beweging over het hek en heeft niet meer omgekeken. Hij reed zo snel als hij kon weg om vervolgens zijn zoon weer op te halen bij zijn voetbaltraining. Na zijn bekentenis wordt er een zoekactie gestart naar het lichaam van Kelly, op de plaats waar haar schoonbroer beweerde haar gedumpt te hebben. Op die plaats staat er een sterke stroming, wat het werk van de duikers van de brandweer van Dendermonde erg moeilijk maakte. De rechercheurs achten de kans erg groot dat het lichaam al afgedreven was en daardoor mogelijk niet meer bij de aangegeven locatie teruggevonden zou kunnen worden. Het zoekgebied werd daarom in de dagen die volgden verder uitgebreid. Een paar dagen na zijn bekentenis organiseert de politie een reconstructie van de feiten om zo het verhaal van Danny M. te kunnen bevestigen. Omdat er geen lichaam is gevonden, gaat de politie op zoek naar de bijkomende elementen om zijn verklaring te kunnen ondersteunen en om zo de zaak tegen de schoonbroer te versterken. Tijdens de reconstructie liep de politie alle gebeurtenissen van die maandag na. Danny M. verklaarde dat hij de helm van Kelly achter had gelaten op een elektriciteitskastje aan de Bouwensplaats in Aalst, nadat hij haar scooter terug had gereden naar het station. Maar zelfs na verschillende mediaoproepen hebben ze de helm niet terug kunnen vinden. Pas 4 jaar later, in november van 2010, stond Danny M. terecht voor het Assisehof. Dit is een rechtscollege met een volksjury en wordt samengesteld wanneer een verdachte door de Kamer van Inbeschuldigingsstelling naar het Assisehof wordt verwezen. Hier worden misdaden, politiemisdrijven en drukpersmisdrijven behandeld. Danny M. heeft hier voor het Gentse Hof van Assise voor het eerst toegegeven zijn schoonzusje Kelly te hebben vermoord om haar geld te stelen. Hij vertelt hoe ze had gedreigd alles te vertellen aan zijn moeder en dat hij haar toen heeft gewurgd en op dat moment heeft gedacht om naar haar geld te zoeken. Hij heeft haar nek probeerd te breken, maar ze stribbelde tegen. Op de vraag van de voorzitter of Kelly dood moest, reageerde hij met: waarschijnlijk wel. Met het gestolen geld betaalde hij wat schulden af en ging hij opnieuw gokken. Zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging hadden de jury gevraagd om Danny M. schuldig te verklaren voor roofmoord, officieel doodslag met zelfverrijking als motief. Het Openbaar Ministerie maakte duidelijk dat er geen verzachtende omstandigheden waren en dat alleen de zwaarste straf de dader aan zichzelf zou laten werken tijdens zijn opsluiting. Daarom vorderde procureur Yves van den Bergen een levenslange gevangenisstraf, om zo ook voor de gerechtigheid voor de familie van Kelly te kunnen zorgen. Maar de verdediging van Danny M. vond 28 jaar gevangenisstraf meer gepast. Volgens zijn advocaten waren er wel degelijk verzachtende omstandigheden, omdat hij oprechte spijt had getoond en had bijgedragen aan het onderzoek door gedetailleerde bekentenissen af te leggen. Hij was volgens hen zeker geen psychopaat, zoals door het OM werd beweerd, en was een levenslange gevangenisstraf als het ware het einde van zijn leven. Danny M. had zelf niets toe te voegen aan het pleidooi van zijn advocaat. In zijn laatste woorden voor de beraadslaging over de schuldvraag had hij zijn excuses aangeboden aan de familie van Kelly Gabriels en had hij gezegd dat hij hoopte dat ze ooit een waardige begrafenis zou krijgen. Het Hof veroordeelde de 50-jarige Danny M. tot levenslange gevangenisstraf voor de roofmoord op de 21-jarige Kelly. Bij de motivering van de strafmaat verwezen de jury en het hof naar de wreeddadige en laffe wijze waarop Kelly Gabriel het leven werd ontnomen met enkel geldwin als motief. Het arrest meldde ook de onmenselijke manier waarop hij zich van het lichaam van Kelly had ontdaan en zijn oneerlijke ingesteldheid die bleek uit eerdere veroordelingen. Acht jaar na zijn veroordeling staat Danny M. weer geboeid in de rechtszaal. Maar nu als getuige in een moordzaak waar zijn zoon Andy M. terecht staat voor het vermoorden van zijn 6 maanden zwangere vriendin. De rechtbank in Dendermonde heeft de 25-jarige Andy M. veroordeeld tot 18 jaar cel voor de doodslag op zijn vriendin Silke de Keuning in 2015 in Meldert. Volgens de rechter was ze het object waarop hij schaamteloos zijn frustraties uitwerkte. Hij sloeg zijn vriendin Silke regelmatig bont en blauw en dat voor de kleinste dingen. Ze had eten gemorst, er was niet genoeg wiet in huis of omdat ze met een andere man aan het praten was via Facebook. Het was het huishoudelijk geweld dat de jonge vrouw op 30 december 2015 fataal werd. Na de zoveelste reeks vuistslagen bezweek ze op 23-jarige leeftijd aan haar verwondingen. Ook het kindje waarvan ze op dat moment al 26 weken zwanger was, kon niet meer gered worden. Het Openbaar Ministerie eiste tijdens het proces van Matthijs een celstraf van 18 jaar wegens doodslag. Een vordering die door de rechter volledig werd gevolgd. Hij was extreem gewelddadig en hardhandig tegenover zijn vriendin, en volgens de rechter liep zijn partner op elk moment het risico om in elkaar geslagen te worden. Silke de Keuning overwoog een paar keer om een klacht in te dienen, maar krabbelde steeds weer terug onder druk van haar vriend. Uit de autopsie die op haar lichaam werd uitgevoerd, bleek na haar dood hoe zwaar ze was toegetakeld. De kans dat Andy M. zulke feiten opnieuw zal plegen is daarom torenhoog. Hij had tijdens het proces het aantal klappen dat hij zijn vriendin had verkocht steeds geminimaliseerd. Zijn vader, Danny M., die dus in 2010 werd veroordeeld, verklaarde dat hij zijn best had gedaan om vanuit de gevangenis een vader voor hem te zijn. Maar dat bleek moeilijk. Zijn zoon Andy was 17 jaar oud toen Kelly Gabriels werd vermoord en zijn vader hiervoor werd opgepakt en veroordeeld. Familieleden zijn altijd vertrouwd. Tenminste, dat denken we. Maar zoals ik ook al aan het begin zei, vaak zijn het juist de mensen om de slachtoffers heen die meer weten. In landen zoals de Verenigde Staten worden meer dan 1/3 van de misdrijven gepleegd door een familielid van het slachtoffer. Daarom richt het politieonderzoek zich altijd eerst op de familieleden en kennissen. Velen van ons zijn opgevoed met het idee dat we oplettend moeten zijn rondom onbekenden, omdat juist deze mensen een groot gevaar zouden kunnen vormen. Mensen waar je geen vertrouwensband mee hebt, waar je geen geschiedenis mee deelt en die jouw zwakke kanten niet kennen. Maar hoe voorzichtig moet je zijn rondom de mensen met wie je dit wel allemaal deelt? De ouders van Kelly raakten eerst een oudere dochter, Sandra, kwijt. En naar eigen zeggen zou Danny M. hier ook een rol in hebben gespeeld. Hij noemde haar volgens hen altijd dik, waardoor ze vanuit haar onzekerheid een maagverkleining zou zijn ondergaan. Maar er is iets verkeerd gegaan tijdens de ingreep, waardoor ze is komen te overlijden. Het was dan ook een grote shock voor de familie. Zo ineens een dochter kwijtraken moet verschrikkelijk zijn geweest. Een paar jaar later heeft hij ook hun jongste dochter van het leven ontnomen. En dat voor een paar duizend euro. En daarmee zijn we bij het einde van deze aflevering. Ik weet het, de vorige aflevering en deze ook zijn iets korter dan normaal. En de reden daarvoor is omdat ik midden in een verhuizing zit die ik niet helemaal had gepland. Het is heel erg snel gegaan allemaal. Mijn excuses hiervoor. Ik doe echt oprecht mijn best om de afleveringen zo lang mogelijk en zo vol mogelijk te krijgen. Maar ik heb het nu op dit moment gewoon heel erg druk. Ik beloof dat de aflevering van volgende week langer is. Bedankt voor het luisteren. De foto's die bij deze aflevering horen staan op Instagram op alsdedood_podcast. Wil je meer horen, dan kan je mij steunen door de podcast te volgen, een review achter te laten op Apple Podcast en de show natuurlijk te delen met vrienden en familie. Zo wordt de podcast meer zichtbaar voor de mensen die het nog niet kennen en kunnen we samen meer luisteraars bereiken. Volgende week donderdag staat er weer een nieuwe aflevering online, eentje die iets langer is, waarbij ik de moord op Anne Faber uit 2017 bespreek. Op 29 september 2017 verdween Anne nadat ze 's middags even was gaan fietsen om even tot rust te komen. 13 dagen lang werd naar haar gezocht. Ze was verkracht en vermoord. De dader was een 27-jarige man die al eerder voor gewelds- en zedendelicten tot gevangenisstraf was veroordeeld en werd behandeld in Rozenburg. Het is een zaak dat destijds erg veel aandacht heeft gekregen en leidde uiteindelijk tot strengere landelijke regelgeving. Wat er precies is gebeurd en waarom hoor je dan? Luister jij mee?